Een hele goede morgen allemaal. Ja, nu sta ik aan. Goedemorgen allemaal. Voor degene die het niet verstonden. Geweldig om iedereen weer te zien. 2 weken afwezig geweest en dan mis ik de gemeente wel weer. Het is fijn om hier te zijn. En geweldig om samen de Heer groot te maken. Zo, even alles installeren. Ja, we moeten het even hebben over de wolf. Bent u wel eens een wolf tegengekomen? De kans is steeds groter. Ik ben er eentje tegengekomen al voordat het zo heet hangijzer was. 7 jaar geleden was ik alleen op de fiets op pad. Ik denk, het is niet een hond. Het is niet een hond. Maar de wolf, ja, is het een zegen of is het een probleem? Dat is nou een beetje de discussie die onder natuurbeheerders en boeren en allerlei andere belanghebbenden is. Is de wolf nou een zegen of is het een probleem? Want ja, als christen zou je zeggen, hij is toch deel van de schepping. Er zijn natuurlijk heel veel andere dieren die ook deel van de schepping zijn waarvan u denkt, ik heb ze liever niet in huis. Ook insecten zijn deel van de schepping. Liever niet. Kakkerlakken of zo. Hè? Maar is de wolf een zegen of een probleem? En wat is nou de oplossing in zo'n kikkerlandje als Nederland, hoe je met zo'n wolf omgaat? Gek eigenlijk dat wij als mensen zo in de knoop kunnen zitten met eigenlijk een, ja, heel simpel iets. En zo zijn er een heleboel andere dingen waar wij een probleem mee hebben of een probleem van kunnen maken. Sommige mensen zullen zeggen, ja Harry, de wereld is vol met problemen, wat wil je nou? Nou, ik wil met jullie lezen uit Jesaja hoofdstuk 11. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van een wereld vol problemen. Jesaja hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 10. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want de gerechtigheid zal, zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. En dan komt de wolf. Een wolf zal bij het lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en een gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen samen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. De wolf en het lam zullen, en daar zijn ze, zullen samen, ja, het gezellig hebben. En ik denk dat boeren dit het liefst zouden zien misschien. Ze denken, ja, die wolf is natuurlijk ook een mooi beestje, maar liever niet bij mijn schapen. Maar als het nou zo kan, nou zo kan. Wat een schilderij schildert Jesaja hier. Wat een sprookjesachtig tafereel. Wat een ongelooflijke toestand. Al die andere dieren die niet matchen, zou je kunnen zeggen. Dat je denkt van, die moet je vooral niet bij elkaar zetten. En je zou nog kunnen aanvullen, bepaalde mensen moet je ook niet bij elkaar zetten. Hè? En zo zou je nog verder kunnen gaan, dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Het is onwerkelijk, het is, ja, is dat echt mogelijk? Kan dat überhaupt, zal dat ooit gebeuren? Zal het ooit zo ver komen? Het gaat uiteindelijk in dat plaatje over recht en over vrede en over wereldwijde rust. En ik zou zeggen, wie wil dat nou niet? Dan mag u nu uw hand opsteken. Iedereen wil dat natuurlijk. Als we naar het nieuws kijken, als wij berichten horen uit families die uit elkaar spatten, echtscheidingen, et cetera, dan zeggen, wie wil nou niet een wereld waarin alles pijs en vree is? Waar het gewoon lekker normaal is. Nee, we zijn nog niet aan het zonnetje toe. En wie wil dat dan niet? Dus iedereen wil dit toch? En is dit dan dat Jesaja dacht van, ik heb daar zo'n zin in. Dat de wereld gewoon niet ingewikkeld, niet gecompliceerd, niet gewelddadig, niet destructief is, negatief is. Dat hij dacht van, laat ik dat maar opschrijven. Ik geloof dat er meer aan vast zit. Want Jesaja was niet zomaar een persoon die poëtische inspiratie kreeg. Hij kreeg het van de Heilige Geest. En hij zegt ook steeds, het zal. En ik vind dat een mooi woord. Hij zegt niet misschien, of ooit misschien, of zou het niet mooi zijn als, of ik droom van, zoals Martin Luther King ooit zei, I have a dream. En zich natuurlijk weer door Jesaja had laten inspireren. Wereldvrede, vrede tussen blanke en zwarte mensen. Hoe geweldig zou dat zijn? En hij is een heel eind gekomen om dat in ieder geval onder de aandacht te brengen. Maar we mogen blijven dromen dat die wereld zal komen. En de reden daarvoor is dat de Heer Jezus is gekomen. En als we kijken naar die wereld die gaat komen, dat prachtige schilderij, dat de wolf en het lam samen zullen liggen. Ik denk, ja, in zo'n wereld doe je je deur niet meer op slot. Zet je je fiets niet op slot. Hoef je je auto niet met een alarm te voorzien of zo. Zit er gewoon geen sloten meer op autodeuren. Misschien hebben we ook geen auto meer nodig dan trouwens, maar dat weet ik niet. Maar je hoeft je geld niet naar de bank te brengen. Dat heb je gewoon in huis. En je hoeft de deur niet op slot te doen, want iedereen is lief en aardig en goed en positief. En heeft geen verkeerde bedoelingen. De wereld zal vol zijn van de kennis van de Heer. Met andere woorden, de mensen zien gewoon, God is goed. En dat komt omdat Jezus op de troon zit. Want ja, het is een beetje cryptisch, maar daar staat aan het begin, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe en een lood uit zijn wortels zal vruchten voortbrengen. Nou, dat betekent dat die stronk van Isaïe, daar kwam David uit voort. Dat is het koningshuis. En in de tijd van Jesaja leek alles verloren. En het leek alsof Israël geen voortbestaan meer zou hebben. En dan zegt Jesaja, en dan, daarom zijn dit woorden van hoop. Er zal toch weer iets nieuws komen. Er zal toch weer een koning komen. En die koning, die zal zich helemaal volgens de wet van Gods, volgens Gods bedoelingen, volgens rechtvaardigheid gedragen. Het zal een koning zijn die opkomt voor het zwakke. Die rechtvaardigheid brengt. En als we dan die wereld zien, dan zien we dat die wereld pas komt op het moment dat de mensen die zeggen, zo'n wereld waar de wolf en het lammetje samen liggen en waar de koe en de beer in. Ja. Mijn vader die vertelde dat altijd aan tafel. Hij komt uit een boerenfamilie. Dat zijn oma altijd dat las. De koe en de boerin zullen samen grazen. Het is de koe en de beerin. Maar die wereld. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat wil ik niet. En dat zijn de goddelozen. Dat zijn de machthebbers van deze tijd. De mensen die nu ook heel veel problemen veroorzaken. Omdat ze meer en meer en meer macht, invloed, kracht willen. Daar bommen en kanonnen voor gebruiken. Dat zijn mensen die willen deze wereld niet. En daarom is er een oordeel nodig. En dat Jezus komt en zegt, de goddeloze die zal mijn vonnis horen, mijn oordeel horen. Ook de anderen, de zachtmoedigen ook, maar dat is een heel anders vonnis. Zij worden gezegend uit genade. En dan kun je zeggen, ja Harry, heerlijk zo'n schilderij. En sommigen van jullie zeggen, ik kom nooit in een museum. Waarom moet ik naar een schilderij kijken? En waarom nou dit Jesaja, wat kan ik daar nou mee? Nou, het is onze toekomst. Het is de toekomst die God ons voorhoudt. En daar kun je twee dingen mee doen. En ik denk dat heel veel christenen de vergissing hebben gemaakt. Om misschien wel met het zingen van het liedje, maar ook met de houding van stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Ach joh, het duurt nog even, maar dan komt het wel weer goed. Ik geloof niet dat dat de juiste houding is. Ik geloof dat dit schilderij ons hoop wil geven. Waardoor we in actie blijven komen. Dat we ons gaan gedragen naar die hoop. Want jouw toekomst bepaalt je heden. Jouw toekomst bepaalt jouw heden. Je toekomst is je oriëntatiepunt. En allereerst is dat omdat Jezus koning is. En hij is niet later koning. We hebben net al gezegd, hij is overwinnaar. Hij is koning. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En dat is alsof de zon schijnt. En als de zon schijnt, dan wordt het leven heel anders. Ik denk, dat in Nederland weten we dat heel goed. Dan heeft het een week geregend, weet je wel. Dan ga ik naar buiten, oh, het regent alweer. Ja, ja. En dan gaat de zon schijnen. Dan wordt het leven ineens heel anders. En als Jezus koning is in jouw leven, dan gaat de zon schijnen. Wil je dan zeggen dat je geen rekeningen meer hoeft te betalen of dat je geen uitdaging meer hebt in het leven? Nee, maar de zon schijnt wel en dat scheelt een hoop in je hoofd. Amen. En God helpt jou en in jouw leven is Jezus al koning en hij wil je al brengen in die mindset van dat koninkrijk van God. Want daar gaat het natuurlijk over hier, het gaat over het duizendjarig rijk, als Jezus koning zal zijn op aarde. En dat we geloven in die wereld, maar dat we ons ook al gaan gedragen naar die wereld. En dat we zo met elkaar omgaan, dat wij dus als duifjes zijn, dat we lieflijk en aardig voor elkaar zijn. En dat we in een wereld mogen leven, in een gemeente mogen leven, waar de zon schijnt. Jezus wordt niet voor niks de zon der gerechtigheid genoemd. En als jij zegt, nou, ik heb de zon nog niet zien schijnen. Dan wil ik je echt zeggen, kom voor gebed, kom bij het avondmaal, kom om Gods geest opnieuw te ontvangen. En dat je het licht van God in je leven mag zien, want het is er. Jezus is de zon van de gerechtigheid en hij wil jou zegenen met zijn vreugde, met zijn licht, met zijn liefde. En als die vrede in jou is, ja, dan mag dat ook uit jou komen. Dan kun je zeggen, maar hoe werkt dat dan? Want wat Jesaja hier beschrijft, ik help het je hopen, Harry. En het is straks weer kerst, want het is nog bijna 2 maanden, maar en dan zingen we weer vrede op aarde. Vrede op aarde. Misschien is dat liedje wel een klein beetje het bewijs dat we niet altijd nadenken bij wat we zingen. Of misschien is het een hele diepe wens. Maar in het lied is het eigenlijk een proclamatie. En de engelen proclameren vrede op aarde. En ik ben dan, ja, daarom ben ik misschien wel voorganger geworden, in de mensen van Gods welbehagen. En dat is zo'n ouderwetse formulering, snappen we dat nou? De vrede komt eerst in jou. En uiteindelijk zal dat vrederijk ook komen natuurlijk. En met kerst mogen we dat profetische woord weer als een hoopvol iets uitspreken. Het tweede wat ik wil verbinden aan dit visioen is dat we zien dat Jesaja uitgebreid de tijd neemt om te zeggen waarom Jezus zo bijzonder is. Want op hem is de geest van de Heer. En dan wordt er nog van alles gezegd over die geest. Ik ga het nog even opnieuw lezen. Oh, ik heb mijn bril erbij. Staat er de geest van de Heer, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. En ik vind dat ook heel mooi, dan worden alle zintuigen ruiken, zien en horen, alsof deze koning intuïtief meteen in de gaten heeft, op basis van zijn zintuigen, ik ruik, ik zie, ik hoor wat God aan het doen is. Alsof je de gemeente binnenkomt en zegt van, ik ruik dat God hier is. Ik ervaar dat God hier is. Hè. We ervaren vaak dingen in de geest. Net zo goed als dat als je thuis komt, denk je van, ik kom weer bij de voordeur, denk je, mijn vrouw is een cake aan het bakken of een appeltaart. Ik denk, oh. Nou, dat is bijna hetzelfde als dat de zon gaat schijnen. Dat is een heerlijke geur, heerlijk, heerlijk. Maar de koning is vol van Gods geest. Hij is natuurlijk God, daarom is hij vol van de geest. Maar hij is vol van de kennis van de Heer. En hij weet wat goed is. Hij weet wat God wil. Hij weet het plan van de Heer. En in Zacharia staat ook, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Jezus is de vredevorst. Hij is de vredevorst. Hij komt niet met kracht en geweld. Hij heeft zo'n sterke overtuigingskracht door de Heilige Geest, dat uiteindelijk niemand meer wat tegen hem in kan brengen. En we zagen dat al toen hij op aarde rondliep. Dat de schriftgeleerden en de fariseeën niks met hem konden. En alleen maar met hun tanden konden knarsen. Dat ze dachten, verdraaid. Deze man weet het beter dan wij. En dat is die vrede die wereldwijd gezien wordt. En ik heb daar even een plaatje bij van het wereldwijde web. De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. Ik dacht, hoe kan dat? Ja, dat lijkt een beetje op internet. Het lijkt een beetje op dat wij in een halve seconde weten wie volgende week de president van Amerika gaat worden. En daar staan we helemaal niet meer versteld van. Maar we zullen dus ook weten wie Jezus is. Of je nou geloofde voor die tijd of niet, iedereen zal het moeten erkennen. En de Heilige Geest, die maakt ons verbonden met Jezus. Dus hier en nu zijn we verbonden met Jezus. Zijn we verbonden met het plan wat Hij heeft. Zijn we verbonden met alles waar Hij voor staat. Die geest van kracht, van liefde, van bezonnenheid. Die geest van God. En dat resulteert erin dat als je een kind van God wordt, dat je koning Jezus in je hart hebt, als de zon voor jou is gaan schijnen, dat jij bent geroepen om te oefenen voor dat koninkrijk wat gaat komen. Wij zijn hier niet thuis. En misschien moet ik vragen, hoe comfortabel is je leven? Maar word niet te comfortabel hier, want we zijn op doorreis. Er komt nog iets anders. En wij leven in een deel van de wereld waarin we eigenlijk zoveel goede, mooie, fijne dingen hebben. We hebben heel veel gezondheidszorg, we hebben comfortabele meubelen, we hebben allemaal een bedje, we hebben een verwarming. We hebben ons een beetje kunnen ontwikkelen allemaal. De meeste van ons hebben werken. Als je dat niet hebt, dan zijn er toch best nog wel wat mogelijkheden in Nederland om het te rooien, ook al is dat niet altijd eenvoudig. Hoe comfortabel is je leven? En ben je daar misschien heel veel mee bezig? Want God wil dat wij oefenen voor zijn koninkrijk. En dat is allereerst op Jezus gaan lijken. door het werk van de Heilige Geest in ons. Want Hij is een vredestichter. En Hij wil dat jij ook een vredestichter bent. En ik had er een plaatje van, volgens mij, van trainen. Ja, zoiets. En nou, als je denkt van, oh jee. Nou, dat heel veel mensen die hebben dit bij trainen. Oh, moet ik weer trainen? Moet ik weer? Ik krijg spierpijn. Ja, maar geen groei zonder pijn, zonder moeite. En zo is het net zo goed in het Koninkrijk van God. We kunnen de blauwdruk hebben van de hemel, van het hemelse Koninkrijk, van het Messiaans Rijk. We kunnen zeggen, nou, dat is prachtig en ik wacht wel tot het zover is, dan zien we het wel. Ik heb in ieder geval mijn kaartje, Jezus heeft me vrijgekocht. Maar Jezus wil dat wij trainen voor dat Koninkrijk. En er zijn een paar redenen voor. Allereerst omdat mensen dan gaan zien, gaan proeven hoe dat Koninkrijk eruit ziet. En ik weet niet of jullie dat programma wel eens kijken, maar ik ben getriggerd een paar weken geleden door het programma De Beste Zangers. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar Martijn Buwalda, in een evangelische gemeente opgegroeide voorgangerszoon, zit in dat programma als zanger. En hij heeft een getuigenis achtergelaten en gisteren was de laatste aflevering. En een van de zangeressen die zei, Martijn, als mensen dit programma hebben gezien en ze hebben jou gezien, dan denk ik dat heel veel mensen denken, wat Martijn heeft, dat wil ik ook. Dan denk ik, nou Martijn, jij bent lekker aan het trainen. Jij bent er lekker aan het laten zien, de vrede van God, de liefde van God. En door de liedjes heen gebeurt er van alles en nog wat. Maar op Jezus lijken en een vredestichter zijn. En niet met het wijzende vingertje wat er misschien allemaal mis zou kunnen zijn in de levens van de mededeelnemers. Maar echt een mooie liefde. En ik zie dat ook, ik vind het heel mooi hoe hij dat doet. Ik vind het knap. En hij is door de Heer daar gesteld, dat geloof ik zeker. En zo zien we veel meer mensen op verschillende plaatsen komen met het getuigenis van Jezus. Het is ook met Jezus lijden. Oefenen voor de eeuwigheid is ook met Jezus lijden. Want Jezus kwam in de eerste instantie als kind, als onopvallende koning, als de gezant van God. En hij werd verworpen. En hij heeft geleden aan het kruis. En als we verbonden zijn met Jezus, dan komt er ook leed. Niet omdat ieder huisje heeft zijn kruisje, zoals we dat zo makkelijk zeggen. Maar als wij ons uitstrekken naar de gerechtigheid, waarover dit hoofdstuk gaat. Een wereld zonder ellende, pijn, moeite, narigheid, leugenachtigheid. Dan moeten wij ons daar ook naar uitstrekken. En er zijn heel veel mensen die dat niet begrijpen. Die liever voor dat comfort van hier en nu gaan. En dat nieuwe bankstel en elleboogjes. Ik wil het mooiste, leukste, lekkerste. Zijn we bereid om die prioriteit aan de gerechtigheid van het koninkrijk te geven? Maar het is ook hoop. Ik zei het net al. Hoop brengt ons in actie. Hoop doet leven, zegt het spreekwoord. En betekent dat we in beweging komen. Als je geen hoop hebt, ga je bij de pakken neerzitten. Ze hebben een heleboel spreekwoorden die we aan elkaar kunnen rijgen. Maar als je geen hoop hebt, ga je bij de pakken neerzitten. Maar als je hoop hebt, ga je leven. Ga je uitdagingen aan. Zeg je, hé jongens, het moet toch beter kunnen hier. Het moet beter kunnen in de gemeente. Het moet beter kunnen in de wereld om ons heen. Het moet beter kunnen in onze familie. En wees daar een gezant van Jezus met de liefde en de vrede en het licht. En de vreugde van God. Ik denk dat we vaak de valkuil inlopen. Dat we allereerst gaan kijken van wie ben jij en wat doe jij. En dat we bij de kennismaking meteen al willen zeggen. Maar dat doe jij helemaal fout joh. En weet je, daar ga je het niet mee redden. Want dan is er helemaal geen openheid meer voor het getuigenis van Jezus. Dan wordt die zon die in jouw leven heeft geschenen niet meer gezien. Laat eerst die zon schijnen. Alles wat in het licht komt, wordt openbaar. Wij moeten allereerst het licht brengen. En dat vind ik mooi. Ik vind dat mooi en ik vind het ook ingewikkeld soms. Omdat we weten dat sommige dingen echt niet volgens Gods wil zijn. Maar we zijn niet per se geroepen om mensen te veroordelen. We zijn geroepen om ze in het licht te brengen. Dus we zien Jezus als koning in ons leven. We zien de Heilige Geest aan het werk waardoor wij verbonden zijn met zijn koninkrijk. En dat het uiteindelijk een wereldwijd gebeuren zal worden in dat mooie koninkrijk van God wat op aarde komt. En we moeten oefenen, oefenen, oefenen. Oefenen voor het koninkrijk. Ik wil afsluiten met de vraag, hoe ziet dat eruit? En ik, vorige week volgens mij is het boek uitgekomen van Alexei Navalny. En daar zijn een aantal hele mooie dingen over bekend geworden, gezegd. Nou wil ik allereerst zeggen, Alexei Navalny is natuurlijk niet een perfecte persoon. En is niet zonder zonde. En dat wist hij zelf ook, want hij zegt, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Dus dat is heel mooi. Alexei Navalny is min of meer met de zekerheid dat hij gevangen zou worden genomen, nadat hij hersteld was van een vergiftiging, teruggegaan naar het hol van de leeuw, zou je kunnen zeggen. En iedereen komt er nu achter, nu zijn boek is uitgekomen, dat hij zich vooral liet inspireren door de bergreden. En je zou kunnen zeggen, de bergreden zou je naast Jesaja 11 kunnen zetten. Zalig de vredestichters. Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En Alexei dronk dit in. Hij was een gezworen atheïst. Hij had allerlei bezwaren tegen geloof, maar uiteindelijk is hij tot geloof gekomen. En hij zegt, het is mijn taak om het koninkrijk van God te zoeken en zijn gerechtigheid. En dat was dus zijn motivatie om ook met alle gevaren van dien, in de wetenschap dat het hem zijn leven zou kosten, terug te gaan naar Rusland. En hij zei tegen zijn volgelingen, en dat waren er nogal wat duizenden, die zeiden, we kunnen nu doorzetten en het Kremlin overnemen. Maar, zegt hij, wij kiezen voor vrede. Wij zijn mensen van vrede. Mooie dingen. Hij had hoop in plaats van terreur. En ik geloof, als je naar het leven van Navalny kijkt, dat het er zo uitziet als je je kruis opneemt en Jezus volgt. Namelijk dat je je mond open doet voor gerechtigheid. En vele mensen zijn onder de indruk van hem. En vele theologen zeggen, dit is volgens het patroon wat Jezus ook volgde. Hij ging niet met geweld dingen onderuit halen, maar hij ging met een irritante waarheid, ging hij in het hol van de leeuw blijven roepen. Blijven roepen om gerechtigheid. En misschien denk je, ja, maar jongens, dit is zo groot. Op 16 februari is Navalny overleden aan alle martelingen en ellende die hij in een Siberisch kamp heeft doorstaan. Maar deze man had hoop. En deze man was blijmoedig, ondanks alle ellende die hem overkwam en wat mensen hem aandeden, pestrijden, narigheid in die gevangenis, fysieke hardheid, allerlei toestanden. Deze man had hoop. En elke keer als die publiek aanwezig was, dan was hij vrolijk. In tegenstelling tot allerlei andere mensen. De rechters, de politieagenten, die allemaal met een strak gezicht voor zich uitkijken. We kunnen zeggen, ja, Harry, dit is wel een heel groot voorbeeld, hè. Ik ben geen Alexei Navalny. Nee, dat snap ik. En Alexei was geroepen op die plaats en op die tijd. En als je het nou kleiner maakt, hoe kun jij een vredestichter zijn in jouw familie? Hoe kun jij de liefde en het licht van Jezus laten schijnen. In het leven van de mensen waar je mee omgaat. Hoe kan jij, zonder bedweterig te zijn, zeggen, hé, er is iets beters. Ik heb hoop voor een betere wereld. Niet omdat we zeggen, ja, wij zullen dat wel even rechtzetten. En we zullen wel even die regering aan de kant schuiven. En we zullen in Amerika wel eens even uitleggen dat dit natuurlijk helemaal niet kan met dat bagger gooien tijdens een presidentsverkiezing. En we zullen wel eens eventjes. Dat is het niet. En het is ook niet zo dat wij, als we het maar goed genoeg doen, dat wij dan die wereld die in Jesaja 11 staat beschreven, even gaan vormgeven. Dat we zelfs de wolven gaan africhten om vooral heel lief te zijn bij de lammetjes. Maar wel omdat we zeggen, ik hoor bij Jezus. En omdat Jezus zo is, wil ik ook zo zijn. Omdat Jezus vol van liefde, geduld, vrede, genade, hoop is, wil ik ook zo zijn. Ik wil trainen voor de eeuwigheid. En als we het avondmaal nemen, dan hebben we opnieuw een plaatje zeggen, Jezus, uw koninkrijk komen. Vader, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel zo ook op de aarde. En begin maar bij mij. Begin maar bij mijn leven. Begin maar bij mijn hart, dat soms zo verhard is. Dat soms mee wil doen met de strijd die in de samenleving is, de polarisatie, hoe je het maar noemen wil. Mijn hoofd dat meent overal een antwoord op moeten bedenken. Ook online. Heer, begin maar bij mij. Laat uw koninkrijk komen. En laat me schijnen. Laat me schijnen het licht van de zon van de gerechtigheid. En laat me eerlijk zijn. Laat me niet de kantjes eraf lopen. Laat me niet blijven wijzen naar andere mensen. Begin maar bij mij, Heer. We willen samen zo aan het avondmaal gaan. En in het licht van die zon van de gerechtigheid staan. Zeg, ja, eens als Jezus komt, dan zal het geweldig zijn. Maar ik mag vandaag al iets geweldigs laten zien van de liefde van God. Laat ons daaraan toewijden als we het avondmaal nemen. En geef aan als je gebed nodig hebt, dan kunnen we samen bidden. Zullen we nu ook een moment van stilte en gebed nemen? Ik wil eerst een momentje van stilte nemen. Heer Jezus, u bent koning. U bent koning in de hemel. En laat uw koninkrijk komen. U bent koning in mijn leven. Heilige Geest, vul ons opnieuw. En opnieuw en opnieuw. Breng in het licht dat wij moeten zien. En laat ons een heraut zijn van koning Jezus, een boodschapper. Laat ons een profetisch geluid laten horen dat vol bewogenheid en liefde en ontferming is. Zoals u, Heer Jezus, kwam, vol van ontferming. Want wie zijn wij om te oordelen? U komt het oordeel toe. Heer, we willen u bidden. Wees heel dicht bij ons als we straks ook het avondmaal nemen. Waarvan u zegt, als ik er weer ben, zullen we het samen weer nemen. Wat een visioen. Wat een beeld dat u ons allemaal aankijkt. Hoe is het mogelijk? Miljoenen mensen. En toch, u bent er. En we zullen samen het avondmaal vieren en zeggen, zie je wel, we wisten dat het zou komen. Dank u Heer voor uw belofte, dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw. En ik bid Heer, ieder die vandaag uw licht nodig heeft. Ik zegen mijn broeder, mijn zuster met uw licht, uw troost. Omdat de wereld nog niet is zoals die zou moeten zijn. Amen.